Dit is de avonddienst van 25 november, waarin Broeder van der Brink de boodschap brengt.
Goedenavond, broeders en zusters. Vanavond wil ik spreken uit Matteüs 24, vers 37 en 38 en 39. Matteüs 24. Uit de tweede bergrede. Matteüs 24, vers 37. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkte, eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Tot zover. Ik ben eens bezig geweest met de wereld zoals die was voor de zondvloed. En welke parallellen onze Heer trok met die oertijd. Een wereld haast niet in te denken. Een wereld volkomen zonder God en zonder enkele godsdienst. Ik heb wel eens meer gezegd bij Babel, bij de toren van Babel. Dan begint de mens godsdienstig te worden. Dan gaat hij een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Dus dat is het occultisme in zijn ruwste vorm. Maar voor die tijd waren er miljoenen en misschien wel miljarden mensen, waren er die leefden zonder dat ze een godsdienst hadden. Zonder enkele religie, geen valse godsdienst, geen ware godsdienst, helemaal geen godsdienst. Dat is een heel vreemd idee. Geen enkele kerktoren te zien. Om dat zo eens uit te spreken. Men heeft nog nooit een prehistorisch graf gevonden met een afgodsbeeld erin. Dus als men weet dat dat graven zijn van voor de zondvloed, dan heeft men nog nooit iets gevonden van een godsdienst. Dus de mens had geen gedachte aan zijn oorsprong en nog aan zijn toekomst. Als het goed ging, dan leefde die lang. Dan had hij het eeuwige leven, bij wijze van spreken, hier al op aarde. Dat dacht hij tenminste. Had alle besef daarmee van voor de eeuwigheid verloren. Jezus zegt later, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dan sluit de Heer aan bij de ingeschapen zekerheid van de mens dat er een eeuwig leven is. De prediker zegt ergens, heeft de eeuw in ons hart gelegd. Wij weten van nature dat er een eeuwigheid is. Dat hoef je nog niet eens uit de Bijbel te leren. En als de Heer dus zegt, die heeft eeuwig leven, dan is dat gewoon aansluitend bij het diepe verlangen en bij die diepe zekerheid die ieder mens meer of minder heeft. Alleen daar had de boze dat volkomen door vleeselijke lusten onderdrukt en weggewerkt. En zo zijn er 2000 jaar, zoals men dan wel meent, zijn daar voorbij gegaan. En als de zondvloed beschreven wordt, dan begint dat hoofdstuk in een allegorie, in beeldspraak uiteen te zetten hoe de engelen gods, zonen gods daar genoemd, gemeenschap hadden met de mensen. Hoe ze hen verleiden. Je krijgt daar een doorkijkje in de hemelse gewesten, zoals je dat ook in het eerste hoofdstuk van Job vindt. En dan zien ze dat, die engelen zien dat die kinderen der mensen, die dochters der mensen, schoon waren. Dus dat mensengeslacht begerenswaardig was om dat in bezit te nemen. En dan hebben ze gemeenschap met de mensen. Dan worden er mensen geboren vol geweld. Übermenschen. De aarde was vol geweldenarij, enkel vlees. Zonder enig gevoel voor godsdienst. Het is de nauwe nood voor te stellen. Wij zouden zeggen dat is misschien mogelijk in een land als Albanië, maar dat dat wereldwijd is. Overal. Verdorven voor Gods aangezicht staat er dan. En die geweldenarij op aarde, die ontketent weer geweld. De mens die trok die geweldgeesten aan. En dan is de zondvloed tenslotte het resultaat, de climax van het geweld. Dat is een gevolg. Dat kunnen we daar niet van losmaken. Waar geweld zo geaccentueerd wordt in het leven van de mensheid, daar zullen ook de geweldgeesten uiteindelijk hun slag slaan om alles te vernielen. En Gods eeuwige bedoeling is dat er een geestelijk mens op zijn troon zit. En als je dat dan zet naast de mens van voor de zondvloed, die alleen belust is op eten en drinken, huwen en ten huwelijk gevende, dus alleen zijn natuurlijk leven in stand houdt en dan geweld uitoefent. En zo heeft de duivel kans gezien om 2000 jaar lang de mens in zijn greep te houden. Hij heeft 2000 jaar lang heeft hij de hiel verbrijzeld. De verzenen, zoals in Genesis staat. En als je verzenen verbrijzeld zijn in de geestelijke wereld, dan kun je niet hoog klimmen. Dan kun je de berg Gods niet meer bestijgen. Dan moet er eerst wat geheeld worden. En op die wijze verloor de mens het beeld van God. Hij was in zijn hiel aangetast. Jezus sprak zoals het was in de dagen van de zondvloed. Etende, drinkende, huwende en ten huwelijk uitgevende. Tot op de dag dat Noach in de ark ging. En ze merkte niets. Van heel die wereld die in beweging kwam, hebben ze totaal niets gezien. Niets waargenomen. Het ging hun voorbij. Slechts een enkele. En dan kun je ook zien wat ze niet gezien. Wat ze niet opmerkte. Een man als Noach wel. Een man als Henoch heeft wel wat gezien. Henoch staat en wandelde met God. En er was niet meer. Want God had hem opgenomen. Evenals later Elia. En dan staat het, door het geloof is Henoch weggenomen. Zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet gevonden. Hoe ze hem ook zochten, want God nam hem weg. Door dat geloof. En dat was juist wat men in de eerste wereld volkomen kwijt was. Want geloof is iets grijpen uit de geestelijke wereld. Want ogenblikkelijk staat er in Hebreeën 11 achter die uitdrukking dat door geloof Henoch werd weggenomen. Dan staat er ogenblikkelijk achter, want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder geloof, want je grijpt iets uit de geestelijke wereld. Je grijpt iets uit de onzienlijke wereld. En als een mens dat niet kan en als een mens dat niet wil of als een mens dat niet doet, dan komt hij onder het oordeel, dan komt hij onder het gericht. Want dan is God niet bij hem. Dan heeft hij geen enkel contact met God. Alleen door geloof is het mogelijk om tot God te naderen. Jacobus zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. En als je tot God wil naderen, en die regel die geldt van vandaag net zo goed, dan zul je eerst geloof moeten hebben. Dan zul je eerst je geloof moeten richten op die wereld waar hij is en waar hij woont. En daarom zeggen we wel eens, verhef je harten tot God. En dat deed de mens niet meer. Zijn gedachten stegen niet meer op, maar ze waren gebonden aan de aarde. En zo werd de mens enkel vlees. Levend voor de dingen die hij zag. De grootheid des levens. De begeerte van de ogen. En God kon geen enkel aanknopingspunt meer vinden. Hij had geen enkel ringetje meer waar hij een vinger achter kon zetten. Henoch had ook contact met God voor Noach. En daarom profeteerde hij. Hij nam Gods gedachten over. Dat kan alleen iemand die contact heeft. Zoals Abel. Ook Henoch. En Henoch rekende met die geestelijke wereld. Judas, de brief van Judas zegt dat Henoch profiteert voor die zondvloed. Dat de Heere was gekomen met zijn heilige tienduizenden. Om over alle de vierschaar te spannen. En alle goddelozen te straffen. Weet je, dat is een uitdrukking. De Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden. En daar getuigde hij van, daar profeteerde hij van. Dat is een inhoud die volkomen langs de mens gaat. Heilige tienduizenden engelen, wat zei dat de mens? Wat zegt dat de mens vandaag aan de dag nog? Die opgaat in de materie. Henoch profeteerde over de geestenwereld die in beweging kwam. De tienduizenden engelen God. Die allemaal op non-actief stonden, omdat ze geen gelegenheid meer kregen om enig mens te dienen. Zelfs van de jeugdstaat, dat ze van de jeugd af aan boos waren. Ze waren doordrenkt met kwaad. Opgevoed, niet geheiligd, maar in tegendeel in aanraking gebracht met de zonde. En de engelen hadden niets meer te doen, die konden alleen de vierschaar spannen. Die konden alleen gericht houden. Die konden alleen zeggen dat ze het ook niet meer aankonden. Zo min als God contact had, hadden die engelen ook nog enig contact. En daarom trokken zij zich maar terug. Daarom ruimden zij maar, zouden we zeggen, het veld. Voor die machten die met de mens verbonden waren. Die met de mens gemeenschap hadden. Die de mens hadden overmeesterd. En als zij dus heen gaan, nou, dan komt automatisch, komt wat het boek van de Openbaring zegt, dan komen die schalen van Gods toren. Dan komen dus de toren van God, dat zijn de machten, de duisternis, die vrij spel krijgen, omdat geen goede engel dat meer tegen kan houden, omdat God geen enkel contact meer heeft. En dan is dat de toren Gods, die uitdrukking geeft. God trekt zich terug, de engelen trekken zich terug en nu komen die destructieve machten die de mens zelf opgeroepen heeft en de aarde wordt verdorven. Door wie? Nou, de Heer die zegt, ik ga de aarde niet meer verderven. Nou, dat heeft hij gedaan door de verderfengelen in te schakelen. En hoe deed hij dat? Omdat ze zich terug te trekken, omdat hij ze prijs gaf, omdat hij ze overgaf. Is een bekend boek tegenwoordig in het Hollands ook, van Reewinkel over de zondvloed. Interessant boek. Kun je een hoop uitlezen. Wetenschappelijk nieuws. Van die oude dingen. En hij zegt dan in zijn inleiding, in deze schrikwekkende catastrofe zien wij onze God in zijn heerlijke en in zijn vreselijke majesteit. Zoals hij in zijn toren en genade handelt met de kinderen en de mensen. En dan zegt hij in zijn voorwoord dat die schrijver steeds meer gezicht kreeg op Gods wonderbaarlijke en almachtige majesteit, zoals die openbaar werd in de werken van zijn scheppende en in zijn vernietigende kracht. Dat is zo merkwaardig, die man weet veel, maar dat God een goede God is, dat weet hij beslist niet. Hij bewondert God in zijn scheppende kracht en hij bewondert God in zijn vernietigende kracht. Daar moet je heel veel nadenken. Hij kan scheppen, hij kan ook de zaak weer stuk slaan. Hij kan de zaak ook weer tot puin maken, tot een chaos. Dat is de vernietigende kracht. En die schrijver die bewondert dat. Die aanbidt dat. Dan zeggen we, ja maar God is geen vrome geest. Ik heb een jongen gekend die had een prachtige vlieger gemaakt. En die ging niet op. Er gaan wel meer vliegers niet op. En hij maakt zich kwaad en hij trapt die vlieger in stukken. En wat doet hij dan? Dan gaat hij bij staan huilen. Ik weet niet of je zoiets voor kunt stellen. Huh? Misschien denk je, ja, zoals ik vroeger ook. Kwaad maken en huilen. Nou, zo stelt menig christen God voor. Hij maakt eerst iets moois en dan gaat de vlieger niet op. En dan maakt hij zich kwaad. Dan komt zijn toorn en hij slaat de zaak een stuk. En dan staat hij erbij te huilen. En dan staat er, en het smartte hem aan zijn hart. Dan heeft hij verdriet over. Heel merkwaardige godsbeschouwing. Die niet overeenstemt met het godsbesef uit het Nieuwe Testament. Maar, dat kun je zeker zijn. Er zijn mensen die de bergreden lezen, dat God goed is. En regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En ze zon op laat gaan, over boze en goede. En ze lezen ook in het Oude Testament dat God doodt. En dat hij blind maakt en doof. En als vandaag en de dag orthodoxe christenen moeten kiezen tussen het godsbeeld uit het Nieuwe Testament en het godsbeeld uit het Oude Testament, wat kiezen ze dan? Nou, dan kun je zeker zijn dat ze het oude kiezen. Dan zeggen ze, de oude wijn is beter. Ja, dat is toch wat? Terwijl de Heer zegt, je kunt het Oude Testament niet lezen zonder het licht van het Nieuwe. Want Jezus Christus heeft God doen kennen, heeft God verklaard. Heeft zijn wezen geopenbaard. Heeft het Oude Testament niet gedaan. Want die mensen die hadden geen inzicht in het Koninkrijk der Hemelen. Maar dan kiezen ze altijd voor de Oud-Testamentische opvatting. Voor schrijvers waarvan Johannes zegt dat de minste in het Koninkrijk der Hemelen meer in zijn mars heeft dan de grootste van het Oude Verbond. Aan inzicht en kennis natuurlijk. Liever de wet van Mozes lezen dan de bergreden. Veronderstel dat ze de bergreden eens gingen lezen in plaats van de wet van Mozes. Wat zou dat een merkwaardige gevolg hebben? Maar in het Nieuwe Testament staat dat God de tijden der onwetendheid heeft voorbij laten gaan. En dat de genade in Jezus Christus geworden is. En dan zegt die Reewinkel, die schrijver zegt, God gebruikte de natuurkrachten om de zaak in puin te krijgen. God gebruikte de natuurkrachten. Hij ziet helemaal niet dat achter die natuurkrachten weer de geestelijke wereld is. Geen kennis. Jezus zegt, Petrus zegt, het ontgaat hen. Als hij het over de zondvloed heeft. Het ontgaat de mensen. Jezus zegt in dit vers, ze bemerkten het niet. En wat bemerkten ze niet? De dingen van de hemelse wereld. Dat die geestelijke wereld in beweging was. Dat is totaal geen erg in. En als je spreekt over natuurkrachten, dan ontgaat hij ook iets. Als Jezus midden in een storm stond, dan ontging het hem niet. En hij bestrafte die storm. Hij sprak die machten aan die achter die storm stonden. Die orkaan veroorzaakte. Waarom? Omdat hij iets bemerkte. Omdat hij iets in de gaten had, wat een hoop mensen niet in de gaten hebben. Als de Heer een onweer hoorde, dan zou hij die destructieve machten aanspreken. Maar als christenen, vele christenen te horen, zeggen ze, even zwijgen, God spreekt. Terwijl ze zelfs uit het Oude Testament konden weten dat God niet sprak. Want God was niet in het onweer. En God was niet in de storm. Dat moest Elia ook nog leren. En God was niet in de storm die de tenten verwoestte van de kinderen van Job. Want de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat de Satan erachter zat. En bij de Horeb was God er niet in. Dan is het niet moeilijk om te gissen wie er dan wel achter zat. God gaf de aarde prijs. Wij zouden zeggen, hij vervloekte hem. Dat wil zeggen, hij leverde hem over, leverde haar over aan de demonische machten. Waarom? Omdat hij ze niet meer kon redden. Hij kon niet meer inspringen, hij kon niet op de bres gaan staan. De mens was buiten zijn bereik. Buiten zijn bereik en buiten het bereik van de goede engelen. God had de mens gewaarschuwd. God heeft ook Adam gewaarschuwd. Hij zei, Adam, dat moet je niet doen, want de gevolgen, die zul je anders merken. Heel duidelijk, God waarschuwt. En God heeft ook de eerste wereld gewaarschuwd, door zijn profeten. Als je zo doorgaat, dan ontvang je het loon der zonde. Dan krijg je dus wat je zelf hebt opgebouwd. Dan worden die machten ontketend, waar je mee in zee gestoken bent. Met wie je gemeenschap zoekt. De machten van geweld. Vandaar dat het accent in de Genesis altijd gelegd wordt op het geweld dat geopenbaard wordt. En dat eindigt met een geweldsopenbaring zoals het nog nooit geweest was. Psalm 78 vers 49 zegt, in een ander verband, maar in verband met de doortocht door de Rode Zee. Hij zond tegen hen zijn brandende toren. Een schare van verderfengelen. Daar heb je het dus. Wat is de toren Gods? Dat zijn de machten der duisternis. Hij zond tegen hen zijn brandende toren. Een schare van verderfengelen. En verderfengelen, die moet je niet zoeken in de nabijheid Gods. Die komen niet van hem die enkel licht is. En enkel genade is. En enkel barmhartigheid is. Maar die komen uit het rijk der duisternis. De verderfengelen en de verderver. En Jezus zegt ongeveer hetzelfde. Heeft diezelfde gedachtenwiel. Hij zegt tot zijn discipelen, als ze je niet ontvangen in een stad of in een huis. Of ze luisteren niet naar je. Weet je wat je doen moet? Je moet het stof van je voeten afschudden. En je moet die stad loslaten, prijsgeven. Je moet als iemand nou toch het evangelie niet aanvaardt. Moet je niet blijven hangen, je moet niet opdringen. Je moet niet vast blijven houden. De Heer zegt, je vertel het hem maar zo eenvoudig en duidelijk mogelijk. En als ze het niet aanvaarden, ga je door. Dan schud je het stof van je voeten, dat wil zeggen, je hebt verder er geen deel meer aan. Maar dan moet je ook niet vragen wie dan zijn slag kan slaan bij zo'n verwerping. Nou, dat was bij de zondvloed ook het geval. En dan zegt de Heer, dan zal het in de dagen, dan zal het in het oordeel de steden Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in die dag dan voor die stad. Want Sodom en Gomorra hadden die profeten niet gekend. Die hadden geen waarschuwingen vernomen. Die hadden dus geen keuze meer kunnen maken. Dan staat er ook nog zoiets dat het God berouwde dat hij de mens op aarde gemaakt had. Ja, en daar zit men natuurlijk wel mee. En wie zitten daarmee? De mensen die zeggen, je moet lezen wat er staat. En als er staat dat het God berouwde, dan berouwde het God. Maar dan staat er ook wel in het Oude Testament dat God geen mens is dat hem iets berouwen zou. En die twee die kunnen ze dan niet aan elkaar lijmen. Die kunnen ze niet tot één geheel krijgen. En wat zegt men dan? Ja, dat is een manier van spreken. Men spreekt van een antropomorfisme. Antropos is mens. Dus dat God dan gelijkvormig wordt aan een mens. Die iets gedaan heeft en waar hij later spijt van krijgt. Nee, dat is geen antropomorfisme. Maar dat is gewoon de voorstelling die men had in die tijd van God. Er staat niet voor niks in Genesis. Gij zult God gelijk wezen. En als een mens God gelijk is, dan is God gelijk aan de mens. Nou, en de mens die krijgt spijt van zijn daden. En men zei, nou, dan zal God ook wel spijt van zijn daden hebben als het fout gaat. Noach, die heeft door het geloof iets gedaan, nadat hij een godspraak had gehad. Hij heeft iets gezien van de dingen die nog niet geopenbaard waren. Hij heeft iets gezien wat nog nooit was voorgekomen. Die zondvloed. Iets dat de voorstelling van ieder mens te boven ging. Maar hij heeft in die gedachte Gods geleefd van oorzaak en gevolg. Hij heeft die geestelijke wereld wel gekend. Hij heeft duidelijk gezien, dat kan zomaar niet doorgaan. Geweld op geweld en krachtsontbindingen in negatieve zin, dat gaat niet door. Dan komt er opeens, komt daar een uitbarsting van geweld. Dat zag hij en daarvoor waarschuwde hij de mensen. En in die stemming heeft hij ook de ark gebouwd. Toebereid. Hij zag iets van die geestelijke wereld. Van de ontketende geweldmachten. Die de aarde uit haar voegen zouden lichten. De wet van oorzaak en gevolg. En bij de zondvloed hebben de verdervende machten de aarde tot een baaierd willen maken, tot een chaos. Hoe? Nou, en daar kun je echt zien dat het iets van de duivel was. De boze heeft geprobeerd de aarde terug te schroeven, terug te krijgen tot voor de schepping. Ja, tot een woestijn, woest en ledig en duisternis. Dat kun je goed zien, dat die machten die hebben het erop aangelegd om heel die schepping te verwoesten en het weer terug te brengen tot voor de eerste scheppingsdag. Woest en ledig. En dan zegt de profeet Jesaja, God heeft de aarde gemaakt om te bewonen. En niet om er een chaos van te maken. En let erop, de aarde is om te bewonen. Daarom heeft God haar geschapen. Niet te bewonen voor een klein stukje, maar om die aarde in zijn geheel te kunnen bewonen. En zoals God die aarde geschapen heeft, was het ook een prachtige aarde. De zeeën waren overal vlakbij en de damp steeg op en bevochtigde het land. Geen slagregens, geen watersnoden. Er waren geen hooggebergten van blokken steen, steenklompen, ijzig koud, klimaatscheidingen, want die zijn onbewoonbaar. Daar kan dat woordje voor hangen, onbewoonbaar verklaard. Ja. Er waren ook geen woestijnen, zoals de Sahara of de grootste, de Gobi-woestijn in Azië, of de Australische woestijn, bijna een heel continent. Ja, en noem maar op, Mexico, Amerika. Er zijn zo ontzaglijk veel woestijnen. En dan zeg je onbewoonbaar. En God heeft de aarde geschapen om te bewonen. God heeft geen poolwoestijnen geschapen. Want die zijn onbewoonbaar. En als men in de tropen gaat wonen, ergens is dat ook al niet zo bewoonbaar. Want dan staat men bloot aan allerlei inwerkingen of van de zon of van de ziekte. God heeft de aarde niet geschapen met tal van vulkanen. Want dat is geweld. Dat is ergens chaos. En die eerste 2000 jaar, daar kun je ook merken, waarom werden die mensen zo oud? Omdat de duivel die moest eerst nog die mens veroveren. Die moesten tot bezet gebied maken. Dat heeft lang geduurd. Vandaar dat die mens het nogal 1000 jaar kon uithouden. Die ziektemachten, die kwamen maar langzaam binnen. En die mens die was vreselijk oud. Dat is een teken dat de ziektemachten niet 1, 2, 3 hun slag konden slaan. Die hebben terrein moeten veroveren. Die eerste schepping voor de zondvloed, daar was geen hoorbare, zuchtende schepping. Die schepping had het goed. Het was overal mooi. De bergen waren laag, bedekt met weiden, met kudde. Ja, heel de natuur ademde vrede. En toen werd alles ineens ontketend, omgekeerd. De Bijbel zegt ergens in een psalm dat de aarde uit haar stand week. Schoon de aarde uit haar stand zou wijken. En het hoge berg uit haar stee verzet werd in het hart der zee. Dat is iets van de zondvloed. Uit haar stand. De aarde kreeg een andere stand ook ten opzichte van de zon. Die scheve aardas die we nu kennen. Als je een globe ziet, dan zie je dat die scheef staat. En vandaar al die gevolgen van de jaargetijden en van wat er staat, koude en hitte. En die lange nachten en noem maar op, de polen, die zijn toen allemaal gekomen. De hele natuur wijst erop dat dat vroeger nooit zo geweest is. Dat blijkt al uit de dingen die men vindt. Als men schelpen vindt, hoog in de Alpen, zeeschelpen, dat is een teken dat ze daar toch ergens in de zee, dat opgeheven moet zijn geweest. En als men steenkolen vindt in Spitsbergen en nog noordelijker, dat is een teken dat er planten hebben gegroeid in die noordelijke gebieden. En gaan we door. Maar de duivel heeft eerst zijn heerschappij moeten vestigen. Daarom heeft dat zo lang geduurd. Net zo denken we andersom, dat het zo lang duurt voordat de Heer zijn heerschappij vestigt. Dat is ook ongeveer 2000 jaar. Hij heeft ook zijn tijd nodig. Maar die komt, daar kun je ook zeker van zijn. En dan komt die scheiding tussen de wateren boven de aarde, of die scheiding die er was tussen de wateren boven de aarde en onder de aarde, die wordt weggenomen. En alles plenst naar beneden. En die vulkanen komen. En die aarde rijdt open en waar vulkanisme is, daar ontstaat ontzaggelijk veel water. Dat is bekend bij vulkanische bij vulkanische erupties. Daar wordt ontzaggelijk veel stoom en regen wordt daar veroorzaakt. De sluizen van de afgrond, de zeebodem verheft zich. Bergen worden ontstaan, hooggebergten. De elementen zijn ontketend. Door wie? Door de geweldmachten, die zelfs de aarde een duw geven, uit haar voegen gelicht. Uit haar stand, zegt de psalmist. En de aarde is niet geschapen voor geweld, maar de aarde is geschapen voor harmonie. De aarde is niet geschapen voor wetteloosheid, maar voor wetmatigheid. Daarom bestraft Jezus ook altijd elke vorm van wetteloosheid. Heel die zondvloed, daar zit achter de gedachte dat er machten waren, verdervende machten, want dat woord wordt gebruikt, die de aarde wilden vernietigen, Gods schepping weg wilden rukken. En als de aarde weer tevoorschijn komt, nou dan is het een, we zouden zeggen, ravende aarde. Vol met littekens. Wij kunnen niet meer zeggen dat de aarde bewoonbaar is. 1/17 van de aarde is zee. 3/10 is dan land. Maar van dat land is 40% onbewoonbaar. Door de woestijnen, door de polen. En noem maar op. Jou maar 18% over. Als er nou eens een nieuwe aarde komt, een vernieuwde aarde, waar moeten al die mensen zitten? Dan zal die zaak toch ook recht moeten getrokken worden. Dan moet die weer bewoonbaar worden. Dan kan die heel wat meer mensen hebben dan nu. Want de wereld is groot genoeg. Maar die is onbewoonbaar geworden. Onbewoonbaar verklaard. Je kunt rustig zeggen, zoals het altijd in de Bijbel is, er is zo'n woord, dat heet het overblijfsel. Het overblijfsel wordt behouden. Het overblijfsel komt tevoorschijn. Nou, na de zondvloed is er een overblijfsel bewaard. Een overblijfsel van wat er was. En daarom valt de aarde ook weer onder het herstel aller dingen. En dan kun je natuurlijk zeggen, wat heb ik daar nou mee te maken? Ja, u hebt er mee te maken als u bezig bent met het herstel. Alleen dan moet je wat verder kijken dan je neus lang is. Dan gaat het niet alleen het herstel van je buurvrouw of van je lieve kind. Maar dan zie je dat dat herstel door moet werken. Het is het evangelie van het herstel van redding en verlossing. En de schepping zucht en de aarde zucht. Waarom? Omdat ze wetteloos is. Omdat ze niet past in het scheppingspatroon. En zo goed als de aarde verdorven is, zo zal ze ook weer moeten gered worden. En de Heer die zegt, zoals in de dagen van Noach, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Zo zal de parousie zijn, staat er. Dat wil zeggen, zo is ook de tegenwoordigheid van Jezus Christus. Zijn aanwezigheid. 2000 jaar christendom. En wat hebben in die 2000 jaar de christenen gedaan met het evangelie van het koninkrijk der hemelen? Wanneer is dat gepredikt? Wanneer heeft men gepredikt over de geestenwereld? Ja, in de middeleeuwen, heksen. Ja, dat is een bespotting geweest van het evangelie van Jezus Christus. Daar heeft men de heksen verbrand. Omdat men altijd weer dat Oude Testament in het achterhoofd had. De toveres zul je niet laten leven, zei Calvijn. Dat had in de Bijbel gelezen. En daarom roes ze maar uit. Martel ze maar en dood ze maar. 32 tegelijk in Pune, waar hij het voor het zeggen had. Ja, geweld. Inquisitie. Ze stonden te zingen bij de brandstapels. Het Te Deum. Wij loven uw God, wij prijzen uw naam. De portalen van de oude kerken, die zijn allemaal gevuld met bloed hoor. En de mens die dacht nog dat hij goed deed. Christenen op oud-testamentische basis. Gij roeit hen uit die afvoereren. En wij stellen vast wie afvoereren en wij zullen dat wel voor God doen. Ja, zo was eigenlijk de gedachte. En dan een duivel was met bokspoten. Ja, uitgebeeld. En heksen en bezemstenen. Hele landstreken ontvolkt omdat men ze uitgemoord heeft wegens hekserijen, tovenerij. Ja, dus dat telt niet mee, dat is geen inzicht in het koninkrijk der hemelen. Dat is een bespotting ervan. En verder, nou, waar zijn wij in grootgebracht? In een materialistische godsdienst. En als de mensen baden, dan baden ze om de gezondheid. En als ze baden, dan baden ze om een goede bewoning. En nou, iets uit de natuurlijke wereld, en dat mag. Ja, dat dagelijkse brood. Maar er was geen indringen in de geestelijke wereld. Het christendom heeft dat niet gekend. Dan een enkeling. Nou, dat was nou net als in de tijd van de zondvloed. Men is bezig met het aardse Jeruzalem. En men had bezig moeten zijn met het nieuwe Jeruzalem. Met een aards volk Israël. En men had bezig moeten zijn met het geestelijk Israël. De kerk heeft gezegd, ja, wij zijn het geestelijk Israël. Maar als ze de kindertjes zagen, dan zeiden ze, daar het geestelijk Israël, laten ze maar besprengen. Maar dat waren hun natuurlijke kindertjes. Zie je, dan begonnen ze toch weer in de natuurlijke wereld te praten. En dan begonnen ze te besprengen. Terwijl wij dopen ook kinderen, maar kinderen Gods. Die niet uit vlees en bloed, maar die uit God geboren zijn. Die dopen wij. Dat is een enorme verschil. Waarom? Omdat wij alleen geestelijke mensen aanvaarden. die ergens een stap gedaan hebben op de hoge weg. Die ergens gezegd hebben, ik ben hemelburger. Men heeft dat niet gekend. 2000 jaar lang. Hele dikke boeken volgeschreven. En je moest proberen bij een oude schrijver dat terug te vinden, deze gedachten. Je vindt ze niet. En dan vandaag aan de dag het horizontalisme. Och, ik zou u zo een tijd bezig kunnen houden, maar daar wil ik niet, daar heb ik geen tijd voor. Wat in het laatste nummer van Hervormd Nederland stond. Met grote letters wordt de mens opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid aan de regering. Wie doet dat? Doet een kerkelijke krant. Hervormd Nederland. Wij roepen de mensen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Er staat boven de tijd wordt rijp voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Nee. Daar is geen woord Frans bij. Want de overheid die doet niet wat men wil. Nou, dan ben je ongehoorzaam. Nee, dat mag. En dan vind je er een advertentie van een mooi boek. Pas uitgegeven bij Pegasus. Dat is de uitgeverij van de communistische partij. En de voorzitter van de communistische partij heeft een mooi boek geschreven. En die adverteert in Hervormd Nederland. Die denkt, daar vind ik mijn afzetgebied. Ja, het laatste nummer. Je mag het rustig bestellen hier. Het wordt toch in Den Haag uitgegeven. Dat is de geavanceerde stad. En naast de advertenties voor groepsleiders en predikanten, nietwaar, en voor verpleegkundigen en weet ik wat allemaal, dan zie je weer een advertentie, steunt de volksorganisatie in El Salvador. Misschien weet hij het nog geen eens te liggen, maar daar word je niet slechter van. Met een subsidie aan een beweging die al 10 jaren een voorhoede speelt aan het linkse front. Steunen. Dus dan weet je waar je met je geld kunt blijven als je. Hè? En zo kan ik doorgaan, maar ik doe maar een greep, maar dat hele blad zit er vol van hoor. Met een artikel, ik haat het gezin. En iemand die zelfstandig wil leven, die wil niks van een gezin weten. Nou, en dat wordt nou aan de lezers voorgezet. Zonder enige commentaar, zo is het. Hetzelfde nummer, het laatste nummer. Ik haat het gezin. Ik moet er niets van weten. Zo zegt dan een man die geïnterviewd wordt. Geen enkel op- en aanmerking dat tegen elke wet gods ingaat. Nou, je zou zo'n blad eens moeten lezen. Ik denk dat ik het er eens een stukje uit overneem. Ook nu eten en drinken. Zwak of sterk alcoholisch, daar blijf ik buiten. Ja. Ze zagen tv, ze lazen hun romannetjes, ze hadden hun kaartavondjes, ze knapten hun huizen wat op. Het is allemaal, we zeggen niet dat het allemaal verkeerd is, maar ze zagen dat naderende verderf niet. Ze zagen niets in die geestelijke wereld. Petrus zegt, ze namen niets waar. Jezus zegt, ze bemerkten niets. En dan zegt de Hebreeën, het 12e hoofdstuk, en toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen. Toch thans heeft hij een belofte gegeven, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. De hemelen zullen met gedruis voorbij gaan. Dat wil zeggen met een donderend geweld. Voorbij gaan, net als iemand die passeert. Als een auto je passeert, dan voel je dan voel je die zucht van die auto. Als je op de fiets zit. Ja. Ja, ik fiets ook nog wel eens hoor. Dan worden er toegetrokken. Nou, dat is nou voorbijgaan. De hemel en aarde zullen voorbijgaan. Zoals iemand die op een motor zit, je voorbij flitst. En dat is het gedaan. Ja. Die gaan voorbij. Ja. Als een storm in de geestelijke wereld. Die storm die gaat voorbij. Die zondvloed gaat voorbij. Dat bedoelt de schrijver. Dat gaat voorbij. En als het dan voorbij is, is het ook voorbij. En dan klaart de lucht op. Want dat moet voorbij gaan. Die eerste hemel, er moet een tweede hemel worden. Ik zag een nieuwe hemel. En die eerste aarde, die moet vernieuwd worden. Dat moet een tweede aarde worden. Dat is wel dezelfde aarde, maar die eerste die gaat voorbij. Die passeert je. Dan kunnen we zeggen, nou, die tijd hebben we gehad. Gelukkig wel. Goddank. De wetteloosheid, die moet wijken. Voor gerechtigheid. Een nieuwe aarde en een hemel waar gerechtigheid woont. En dan zegt de Hebreeën schrijver zo mooi. Doch thans heeft hij een belofte gegeven. Nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Ik wil u maar eens opwijzen dat dat een belofte is. Ja, er zijn een hoop mensen die zeggen, tjoe jongen, wat staan we te wachten? Maar kom er nou uit de bus. We gaan verschrikkelijke tijden tegemoet, broeder. Lees maar Hollandse en al die andere boekjes. De Bijbel zegt, het is een belofte. Nou, en een belofte, daar hoef je toch niet voor te schrikken? Een belofte is toch niet iets angstaanjagends? Nee, de Bijbel zegt, we hebben de belofte dat ze voorbij gaan. Net als een kwaaie ziekte, die passeert je. Zegt, nou, ik ben een half jaar ziek geweest, maar ik ben helemaal opgeknapt. Nou, dan is die voorbij. Dat is het voorbij. We hebben een belofte dat alles wankelt en weggenomen wordt wat aan te tasten is. En die ophande verwisselingen, die jagen ons geen schrik aan. Want het is een belofte van de komst van Jezus Christus in allen die hem lief hebben. En dan komt dat onwankelbare naar buiten. Waarom werd de wereld van de voortijd zo geschud? Waarom werd in Hebreeën 12 staat het, waarom werd die Sinaï zo geschud? De aarde beefde. Waarom? Omdat die mensen vleeselijk waren. Mozes, die had er geen moeite mee. Die ging die berg rustig op. Maar de Israëlieten dorsten die berg zelfs niet te benaderen. Want dat was een vleeselijk, gezind, murmurerend en negatief ingesteld volkje. En waarom werd de aarde geschud bij de zonvloed? Omdat die mensen vleeselijk waren en God ze niet kon bereiken. Ze waren niet meer geestelijk. Hun gedachten waren niet vernieuwd. Ze waren enkel vlees, zegt de Bijbel. En waarom wordt nu de zuchtende aarde dadelijk hersteld met de schepping die erop is? Omdat die zonen Gods anders denken. Als wij niet anders gaan denken, dan wordt die schepping niet hersteld. En daarom zullen wij anders gaan denken. Want God heeft een belofte nagelaten die vervuld wordt. Die wordt op een gegeven ogenblik zichtbaar. En die schepping wordt hersteld als die zonen Gods hersteld zijn. En die zonen Gods herstellen door de vernieuwing van hun denken. Die mensen voor de zonsvloed die hebben gedacht aan geweld. En ik sla erop. En ik dood een jongeling om een buil. Nou, toen kregen ze geweld. Wat de mens zoekt, dat krijgt hij. Als je mensen hebt die onreinheid zoeken, nou, ze zullen altijd onreine mensen tegenkomen. Daar kun je vast vanop aan. Als iemand God zoekt en als iemand het herstel zoekt, dan komt hij ook iets tegen. Dan komt hij de kracht van God tegen. Nader tot God en hij zal tot u naderen. En nader tot de duivel en hij zal tot jou komen. Nou, in de eerste schepping, maar voor de zonsvloed zijn ze tot de duivel gekomen. Een geweldenaar, een dief en een rover. Die het geweld des doods had. Nou, dat heeft hij getoond. En komen wij tot God, dan komen we tot een genaderijk en barmhartig God die alles weer heelt en alles weer herstelt. Omdat die zonen Gods denken vanuit het herstelplan van God. En dat herstelplan wordt nooit gerealiseerd als wij er niet eerst aan denken. Want God heeft zijn zonen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Hoe openbaart zich dat? vraagt Jesaja 61, dat herstel. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt. En een hof zijn zaaisel uitspruit. Zo zal de Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. Hoe krijgen we die gerechtigheid? Door een groeiproces. Wij groeien ons aan de waarheid houdende naar hem toe. En als we dat doel bereikt hebben, dan gaat die schepping, die zuchtende schepping, die gaat zich herstellen. Dat is een groeiproces. En als je een zaadje in de grond doet, Jezus zegt eerst een halm, dan een aar. Eerst het zaadje. Dan moet je niet gaan zitten kijken, zit het al boven de grond. Maar het komt boven de grond. En dan die halm en dan die aar en dan het rijpe koren in de aar. Wat wil je dan nog meer? Jezus was de eerste volmaakte mens. En hij begon aan het herstel van andere mensen. En na hem komt zijn gemeente. En dat herstel heeft zijn tijd nodig. Dat gaat langzaam, dat groeit. Eerst Christus en dan komen de zonen Gods. En dan de schepping. Door afval van de mens kon de duivel de vernietiging tot stand brengen. Zomer en winter, koude en hitte, polen zijn ontstaan alleen omdat de mens verkeerd dacht. En de boze geesten die konden hun slag slaan. En door de zonen Gods, die geloven, is niets onmogelijk. En die zullen door hun geloof ook die aarde weer in zijn stand brengen. Dat zal hun verlangen naar harmonie, dat verlangen naar herstel, zal zo sterk worden dat ze ook de geestelijke wereld, de krachten van de toekomende wereld, kunnen gebruiken om dat weer in orde te brengen. Want de nieuwe aarde, die ziet er goed uit. Die doet niet onder voor de eerste. Christen in onze tijd, die geloven alleen maar in schrikbeelden. En als je het ziet, is de duivel ook hard bezig. Milieuvervuiling, aardevervuiling. Dat stukje dat we dan nog hebben, nou, daar blijft ook al niet veel van over. Dat is dat overblijfsel van de aarde, die 18%, die nog bewoonbaar is, weet je wel. Nou, die zijn ze op het ogenblik ook aan het vervuilen. Ze stoppen er in de grond dingen die er niet horen. De Rijn is een open riool geworden. En noem maar op wat je allemaal kunt vinden. He? Opslag van splijtstoffen in de grond. De zeeën worden vervuild. De duivel zet alles weer in het werk om die schepping tot een chaos te maken. En die mens is opnieuw blind voor de geestelijke wereld. En de christenen, och, dat weet ik wel, die verwachten geen zondvloed. Maar die zeggen, dadelijk komt het vuur. Ik heb ook nog zo'n lied gemaakt, zend het vuur neer. Het is mijn gebed. Maar wij verwachten niet een natuurlijke vuurbrand, maar wij verwachten die uitstorting van de demonen uit de hemelse gewesten. En wij verwachten dat opkomen van de machten der duisternis uit de afgrond. Bloed en vuur en rookzuilen, maar de Heer die zegt, weet je waar je naar kijken moet? Ik zal van mijn geest in deze laatste dagen uitstorten op alle vlees. Houd dat nou maar vast. En als die geestelijke wereldbrand komt, nou, dan hebben jullie Gods geest en je bent onaantastbaar, om niet te zeggen ongenaakbaar. Dan zal jullie geloof bij mijn komst de wereld overwinnen. Wie is het die de wereld overwint? Ons geloof. Wie is het die, wat is het, dat de schepping herstelt? Ons geloof in deze dingen. In de onzienlijke God, in de kracht van zijn Heilige Geest en de sterkte van zijn engelen. Wie zegt, zal ik nog geloof vinden op aarde? Ja, wat voor geloof? Dat hij gehad heeft. Dat apostelen gehad hebben. Het geloof in die onzienlijke wereld. Maar we geloven in God. Maar dat geloof om te herstellen. En dat zal geopenbaard worden in zijn volk. Men gelooft op zijn hoogst dat er rechtschapen christenen zullen zijn. Fatsoenlijke zondaars. Maar dat is horizontaal. En men gelooft ook nog wel wat in de Oosterse godsdiensten. Ja, dat wil er ook nog wel in. Maar met die geestenwereld, waar die Jezus Christus voor ons geopend heeft, om daarmee contact op te nemen, om daarmee bezig te zijn, om daar ook tegen te strijden waar het nodig is, weet men niet. Het gaat over de derde wereld of het gaat over Israël. Dat staat in het centrum, het natuurlijke Israël en de derde wereld. Maar waar de Heer het accent op legde, dat denkt men niet aan. En dan staat er op 1 uur valt Babel uiteen. En dan is het de zonen Gods die trekken uit Babel en die vormen een geestelijke schaar. En de antichrist die trekt uit Babel en die geeft er nog een flinke trap na. Niet waar? En dat is ook een geestelijke schaar. Maar die werkt met de krachten van de afgrond. Die werkt met de krachten. Dat er vuur uit de... De antichrist die doet vuur uit de hemel nederdalen. En roept de machten uit de afgrond op. Men gelooft niet. Dat er boze geesten kunnen ingrijpen. En men gelooft ook niet dat God in kan grijpen. Men gelooft ook niet dat er een gemeente is die bestand is tegen dat vuur. Vuurproef. Want het oordeel begint bij het huis Gods. Waarom? Omdat we er tegen bestand zullen zijn. En als dan het oordeel over deze wereld gaat, dan gaat het ons voorbij. Dat is de belofte van de Heer. Wij verwachten niet dat de duivel zijn slag slaat, maar dat Christus zijn slag slaat. In ons. Dat die in ons bereikt wat nooit bereikt is in de mens. En wat heb je daarvoor nodig? Geloof, net als Henoch. Dat wordt ook weggenomen, dadelijk. Dan heb je het geloof nodig van Henoch en van Noach. Dat wil zeggen dat je iets grijpt uit de geestelijke wereld, want het is een bewijs van de zaken die je niet ziet. Wie heeft in deze laatste dagen nog verweer? Dat is alleen de man die in de ark is. Weet je wat wij op het ogenblik doen? We zijn de ark aan het bouwen. Ja, maar ik heb in Scheveningen nog niets gezien. Er hoeft ook in Scheveningen niet zijn, want dat deed Noach ook niet. Die ark, dat is de tempel Gods. Lees maar, als er verwoesting komt, dan staat er en laat die tempel vrij. Bemoei je maar niet met de tempel, Openbaring 11. Laat de tempel buiten, want die wordt niet prijsgegeven. Nou, wij bouwen momenteel de tempel Gods. Een tempel in de geestelijke wereld, zegt Efezen. Nou, dat is onze ark. Daar vinden wij een schuilplaats. Dat is de schuilplaats van de Allerhoogste. Petrus zegt, de hemel is nog nooit bewogen. Nou, maar die wordt een keer bewogen. De aarde is een keer bewogen, maar nu wordt de hemel bewogen. En als de hemel voor ons beweegt, dan worden wij op een bovenmatige wijze vervuld met de geest van God. En dan krijgen we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. De nieuwe schepping gaat niet onder, beslist niet. Het nieuwe leven wordt niet verstoord door machten der duisternis, want er zal geen dood meer zijn en geen gerouw en geen gekrijt, nietwaar? Er zal overwinning zijn. De dorre streken zullen bloeien, zingen we. En zullen bloeien en bloeien zal de wildernis. En volken zullen vrede dragen door de Heer die vrede is. En dan eindig ik met te zeggen dat er voor Gods troon een regenboog is. Ja, voor de troon van God, die heb u nooit gezien. Niemand voor de zonvloed heeft ooit een regenboog gezien omdat het niet regende. Maar die regenboog van God heeft ook nog niet iemand gezien. Of je moet oog krijgen in de geestelijke wereld. Die is voor Gods troon. Dat is dat het licht dat uitstraalt van de Vader en de Zoon, die straalt uit op een wolk. En die wolk die bevat regen. En die wolk is het beeld van de gemeente van Jezus Christus. En als dat licht van de Vader en de Zoon op die wolk straalt, als die wolk ligt, dan krijg je regenboog. dan zie je de veelkleurige wijsheid van God. Door het licht van de Vader en de Zoon in de gemeente. Als hij op die witte wolk, weet u wel, waar de Heer mee komt. Daar schijnt hij op. Dan zien we de trouw van God aan zijn eeuwig verbond. Niet aan een tijdelijk verbond. Over al wat leeft. Over zijn hele schepping. En het teken van het nieuwe verbond, Jezus zegt, dat zal je in de hemel zien. De Zoon des Mensen zal komen en dan zullen alle volken dat teken van de Zoon des Mensen zien. Die regenboog. Dat Gods genade, Gods licht straalt op zijn gemeente. En ze zullen met verbazing hen aanschouwen, niet waar, waar God in woont. Die tot het geloof gekomen zijn. En dan is die groene kleur, die kernkleur van die regenboog, dat is het beeld. Ja, waar zou het een beeld zijn? Van het eeuwige leven. Met die smaragdgroene kleur, eeuwig leven. Want, waarom? Omdat door die wolk, in die boog, nu waar, wordt de schepping hersteld. Door Jezus Christus en door de gemeente. Nou, en daarom gaan wij nog goede tijden tegemoet. Maar je zal dit moeten vasthouden, net als Noach. Die kwam ook niet om, hoor. Maar wij komen ook niet om als we dit leren. Dit vasthouden, dit geloven. Amen.